Goedenavond allemaal. Ik zie dat bijna iedereen zit met een kopje koffie. Hartelijk bedankt dat u allemaal bent gekomen vanavond naar deze avond over vrede in Utrecht. Een aantal weken geleden hebben we een avond gehad over vrede op aarde. Dat was een gigantisch onderwerp. En vanavond gaan we dat een beetje concreter maken. Vrede in Utrecht, wat betekent dat nou voor ons als inwoners van Utrecht? Waar begin je? Wat kan je doen? En nou, daar hebben de sprekers van vanavond ook hun eigen ideeën en ervaringen mee. Ik wil nog wijzen op het toilet. Dat is hier naast u rechts in de kerk. En als u daar vanavond van gebruik wil maken, dan kan dat natuurlijk. En dan introduceer ik nog even de gespreksleider voor u. Dat is Mariska van Dam. Zij studeerde filosofie en Nederlands aan de universiteiten van Utrecht, Amsterdam, UvA in Amsterdam en de Vrije Universiteit in Amsterdam. Maar liefst drie universiteiten. En ze is regelmatig op het podium te vinden. Voor kleinkunst, poëzie en ook filosofielezingen. Zij zal vanavond de avond leiden. En de avond die bestaat uit drie delen. Allereerst gaan de sprekers zelf iets zeggen over vrede in Utrecht. Vervolgens worden ze kritisch ondervraagd door Mariska. En gaan ze met elkaar in gesprek. En vervolgens bent u aan zet. Dan kunt u al uw eigen ideeën en vragen stellen aan hen. En aan het eind bent u van harte welkom voor een borrel. Zeker, aan alles is gedacht. Deze avond is onderdeel van Via Jacobi. Ik noemde net al even dat dit een tweeluik is, dit debat. We hebben dus een avond gehad over vrede op aarde en vrede in Utrecht. Dit soort activiteiten doen we hier vaker in de kerk. En we hebben allerlei avonden zoals filosofieavonden en ook dit soort lezingen. Dan wens ik u een hele fijne avond.
En dan neem ik de microfoon over. Van harte welkom. Wat fijn dat jullie allemaal zijn gekomen, ondanks het mooie weer voor de eerste keer in weken. Dit gaat ook een welbesteden avond worden, dat beloof ik u. En Marcus noemde het al even, de vorige keer bij het Jacobi debat hebben we gepraat over vrede op aarde. En daarbij kwamen ook grote vragen aan bod, zoals is wereldvrede mogelijk? Wat voor uitzicht is er op vrede in de huidige conflicten in Oekraïne en Gaza? Wat zijn eigenlijk voorwaarden voor een vrede samenleven? En op welke manier kunnen we eigenlijk zelf een vredestichter zijn? Nou, dat macro-perspectief van de vorige keer ruilen we nu in voor een wat lokaler gesprek over vrede, namelijk vrede in Utrecht. Want we hebben heel graag vrede in Utrecht. Peace Now posters zie je steeds meer ramen. En zo gaat ook de tekst op de flyer voor deze debatavond verder. De oorlog in Gaza vormt namelijk een stresstest voor de Utrechtse vredelievendheid. Want ook hier zijn de meningen verdeeld over hoe dat vredesideaal dan bereikt moet worden. Zowel in de conflicthaarden zelf als ook hier in de stad. Kan er in Utrecht eigenlijk vrede zijn zolang andere delen van de wereld in brand staan? En wat voor rol spelen kunst en cultuur eigenlijk in het stichten van vrede? En waarom is dat stichten van vrede nou zo ontzettend lastig? Over dit soort vragen praten we vanavond verder met onze gasten, twee bekende Utrechters, Marije Liewens en Henk Westbroek. Ik ga ze even voor jullie introduceren. Marije Liewens is cultureel ondernemer en communicatieadviseur. En ook degene die de Peace Now posters heeft bedacht en de campagne is gestart. En u kunt haar ook kennen van een eerdere succesvolle postercampagne van haar hand. Dat was in coronatijd. Toen heeft ze de posters met Utrecht Zorg Goed voor Mekaar verspreid. Met daarop de afbeelding van Dick Bruna. Mag het iets harder, wordt er gevraagd. En verder kun je herkennen als initiatiefnemer van diverse muurschilderingen in de stad. Bijvoorbeeld die van Tour de France winnaars Joop Zoetemelk en Jan Jansen bij het Thomas Akempis plantsoen. En ze heeft ook voor de diverse radio- en televisieprogramma's gewerkt. En wat betreft die radioprogramma's, Henk Westbroek, die heeft ook 20 jaar voor de radio gewerkt. Als presentator, voornamelijk voor muziekprogramma's. En u zult hem waarschijnlijk vooral kennen als zanger van Het Goede Doel, bekend van hits als België. Wat u misschien nog niet wist, is dat ook de banger Sinterklaas, wie kent hem niet, uit zijn pen is gevloeid. Ja, zeker. Ja. Nee, maar toen was het echt een klassieker. Henk heeft ook een solo carrière in de muziek opgebouwd. En daarnaast is hij oprichter geweest van de lokale partij Leefbaar Utrecht. En daarna ook het landelijke equivalent Leefbaar Nederland. En aan de Mariaplaats heeft lange tijd het muziekcafé Stairway to Heaven gezeten, waarvan hij ook de oprichter was. En tegenwoordig is hij columnist bij de Nieuwe Utrechtse Krant. Nou, we zitten vanavond rond de spreekwoordelijke tafel met twee zeer initiatiefrijke sprekers. Zij hebben zich ook altijd heel lokaal ingezet voor kunst en cultuur, dus geen betere gasten om te reflecteren op vrede in Utrecht. En daarvoor zou ik eerst graag Henk het woord willen geven.
Jij mag beginnen.
Ik zou het graag willen doen als dit ding er niet steeds afviel.
Zodra
maar goed, het is,
de microfoon is bevestigd.
Zojuist werd al genoemd een gruwelijk liedje dat ik ooit schreef omdat ik zo dom was 40 jaar geleden om het woord niet op Zwarte Piet te laten rijmen, wist ik veel dat dat 40 jaar geleden racisme zou zijn. Maar als tegengewicht, ik heb ook wel eens een liedje geschreven dat heet Vrede. Dat was nog redelijk succesvol ook en dat is toevallig het thema van vandaag. Betere liedjes over vrede waren, zijn bijvoorbeeld geschreven door John Lennon, Give Peace a Chance. En eigenlijk elke muzikant heeft wel eens liedjes over vrede geschreven, want over oorlog, daar krijg je de handen niet voor op elkaar. Vrede is een makkelijk thema. Je weet van tevoren dat er niemand is die zegt, dat vind ik een schokkend liedje, want iedereen is voor vrede, maar weinig mensen doen er wat aan. Nou denk ik persoonlijk dat als je de vrede wil bevorderen, je moet voorkomen dat er oorlog is. Dat is een beetje de korte weg, want ja, voorkomen is beter dan genezen. En hoe je dat precies doet, zou ik eigenlijk niet weten. Want als je terugkijkt in de geschiedenis, en ik kreeg net een poster, een flyer in mijn hand gedrukt, Peace in Our Time. Wat een citaat is wat de socialisten na de Eerste Wereldoorlog gebruikten in Engeland om de vredesbeweging in kaart te zetten. Voor zover ik me herinner, maar dat kan best fout zijn, bedacht door een dichter die ooit bedacht, after 2000 years of Mars, god geef hem weg, we've got as far as poison gas. Want u weet, dat werd in de Eerste Wereldoorlog ruim gebruikt en wordt nog steeds in oorlogen gebruikt. Ik denk dat als je het hebt over vrede in Utrecht, ja, met alle respect, ik vind dat ijdel tuiterij. Utrecht is natuurlijk op de wereldkaart een dorp. Er zijn in Europa al honderden plaatsen groter en ik weet, ons stadsbestuur denkt altijd dat ze een wereldstad is, maar dat zijn we niet. We zijn gewoon een heel klein stadje. Maar ja, goed, het geluk kan ook in kleine stadjes beginnen. Er zijn hier vastgelovige mensen en ja, ooit is het wereldgeluk begonnen in Bethlehem, heb ik me wel eens laten vertellen. Niet zo gelukt, maar dat is de tragiek van vrede. Iedereen is ervoor, maar als puntje bij paaltje komt, doen maar weinig mensen er wat aan. Anders dan dat ze, anders dan wat eigenlijk. Ik kan iedereen het YouTube kanaal Kings and Generals aanbevelen. Daarin worden door historici ongeveer 15.000 slagen in beeld gebracht met animaties en verteld hoe ze tot stand kwamen. De eerste begon in het jaar 1600 voor Christus en was tussen de Grieken en de Egyptenaren en een volk wat erna leefde. Het interessante van die site is dat je een leuk beeld krijgt waarom oorlogen ontstaan. Dat is altijd hetzelfde. Iemand wil iets hebben wat van een ander is. En dat kan grond zijn, dat kunnen grondstoffen zijn, dat kan van alles en nog wat zijn. Maar hebzucht ligt altijd aan de basis van welke oorlog dan ook. Het tweede wat je er kunt opsteken is dat er een paar manieren zijn om oorlog te beëindigen. Je kunt net zo lang doorvechten tot iedereen dood is. En dan heb je iets veroverd wat geen waarde meer heeft, want er wonen geen mensen en er zijn geen gebouwen meer. Of je kunt op een gegeven moment zo verstandig zijn om eens te gaan onderhandelen. En dat betekent altijd dat de potentieel verliezende partij moet inleveren. Maar goed, wat kunnen wij in Utrecht doen? Na deze inleidende beschietingen, van verbale aard gelukkig. Ik denk dat je kunt proberen om je in te zetten dat de vrede wordt nagestreefd. En daar had je vroeger de pacifistisch-socialistische partij voor, wat ik een erg sympathieke partij vond. Tegenwoordig is dat allemaal een beetje gecompliceerder, want ooit was links en het socialisme van mening dat je de vrede moest nastreven. En we hebben pas kunnen lezen dat de D66 minister mevrouw Ollengren nou vraagt aan alle pensioenfondsen om te gaan investeren in fabrieken die wapens maken. En dat zijn dan die pensioenfondsen die tegelijkertijd bezig zijn om fossiele brandstoffen uit te brengen. Want ze zijn ethisch, hè? Maar het is nu dus ethisch om te investeren in bommen en granaten. Want het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, waar ik nog een klein beetje onder val, heeft al toegezegd dat ze dat in welwillende overweging nemen. En wat kun je dan doen? Nou, ik heb mijn pensioenfonds geschreven dat ik dat liever niet wil. Dat men mede met mijn geld investeert in een oorlogsindustrie. En ja, ik ben bang dat er niet naar me geluisterd zal worden, maar dat ben ik gewend. Nou, ben jij aan de beurt, Maart?
Oh ja.
Marije.
Kunnen jullie mij zo goed verstaan of moet ik hem ook voor mijn mond houden? Ik weet niet goed verstaan? Oké. Okay. Ik ben dus Marije Liewens en jullie wonen in Utrecht, dus jullie hebben waarschijnlijk wel een keer ergens een Peace Now poster gezien. En ik ga even kort samenvatten hoe die... tot stand is gekomen. Inmiddels hangen er zijn er meer dan 40.000 verspreid. En ze hangen, zoals ik altijd zeg, van Ameland tot Zuid-Soedan. Dat is echt niet te geloven. Het begon eigenlijk dat we de spreekwoordelijke druppel die de emmer deed overlopen was inderdaad in oktober. En met de afgrijzelijke aanval. En ik heb daar ook naar zitten kijken. Ik vond het echt allemaal verschrikkelijk. Maar ik maakte me ook heel erg zorgen over wat daarna zou komen. En ik heb het dus eigenlijk allemaal beleefd. Vroeger dan zag je een oorlog, zag je die heel erg op het nieuws, op het 8 uur nieuws. En dan zag je van alles gebeuren. Tegenwoordig zie je zo'n oorlog, voornamelijk mensen die op sociale media zitten, die zien zo'n oorlog in hun telefoon. Als je dus op Instagram of een ander sociaal medium ziet, kan je eigenlijk de hele dag echt de meest verschrikkelijke dingen zien. En dat is eigenlijk ook best wel een hele eenzame beleving. Want als je het op 8 uur journaal ziet, dan kan je tenminste nog tegen je buren zeggen, nou, heb je het gezien? Oh, wat erg. En nu had ik dus allemaal dingen gezien. En ik was ook heel erg van ondersteboven in de war. En ik dacht, wat kan ik doen hier vanuit Utrecht? Ik ben communicatieadviseur, ben gewoon moeder, werk. Ik zit hier in Utrecht. Wat kan ik, zoals jij net noemde, een dorp. Wat kan je doen? En toen heb ik dus maar verzonnen.
Zij die bovengesteld zijn, dat maar niet horen.
Nee. Ik vind het ook echt zeker een stad. En toen dacht ik van ja, ik wil eigenlijk het uit het digitale trekken. En ik wil iets ophangen dat ik in ieder geval laat merken van ik vind dit niet oké. Maar tegenover mij wonen dus bijvoorbeeld Syrische mensen. En er wonen mensen uit allerlei andere landen. Ik heb verderop in mijn straat zit een Oekraïns opvangcentrum. Ja, ik dacht van als ik dan echt een poster ophang die alleen maar over Gaza gaat. Dat is ook weer een beetje een soort van... Nu kijkt helemaal niemand meer naar jouw oorlog. En uiteindelijk zijn heel veel van die oorlogen allemaal verbonden. Ook met wapenhandel en wereldleiders die aan het schaken zijn met mensen, levens. Dus ik dacht van ja, er moet iets anders. Toen ging ik gewoon, wat doet mijn generatie die gaat kijken wat er beschikbaar is op internet. En toen zag ik allemaal beelden van Vietnamoorlogen en allemaal vlaggen die je kan bestellen als je één keer op de knop drukt. En ik dacht van ja... Ik vind ze niet meer passen bij deze tijd. En het voelt ook een beetje stom als we alleen maar weer beelden van toen gaan recyclen. Dus ik dacht, ik bel een goede Utrechtse vormgever op. En ik zei zo van, ja, kan jij iets maken? Iets met een vredesduif? Geef er je eigen draai aan. Zet er vrede bij. En toen dacht ik van, oh ja, dat is wel heel... Klinkt weer heel vrijblijvend. Maar ik wilde dus ik dacht van, ja, zet er maar nauw bij. Ja, het is geen heldhaftig verhaal, maar zo is het wel gegaan. En hij stuurde mij dat beeld op. Ik dacht, dit is goed. En ik heb er gewoon 500 gedrukt voor vrienden en familie. En dat was eigenlijk binnen een paar dagen was dat op. En toen dacht ik, oh jee, misschien heb ik nu weer een poster te pakken die iedereen wil. Toen ben ik maar gewoon gaan doordrukken. En kijken wat er gebeurde. En dan wordt het groter dan jezelf... En waarom wilde ik het zwart-wit maken? Ik wilde het bewust zwart-wit maken omdat ik niet het met nationalistische kleuren wilde maken. Omdat het dan weer voor één oorlog staat. Kan iemand hem nog wat zwarte koffie geven? dus ik wilde gewoon dat het niet voor één oorlog stond. Maar ook omdat heel veel oorlogen beginnen ook weer met nationalisme. Nationalisme is met voetbal hartstikke leuk. Maar ook heel veel, het kan ook een begin van een lont in een kruidvat zijn. Als je kijkt naar de geschiedenis. Dus toen dacht ik van ik ga het zonder nationalistische kleuren maken. En ja, ergens heeft het een gevoelige snaar geraakt. Want ik heb sindsdien dus echt nu zijn we 40.000 posters verder. En ik heb vandaag weer 4.000 besteld. En ik weet binnen een maand is dat waarschijnlijk weer weg.
Ongelooflijk.
Dus ik zat eigenlijk te denken van wat ik begon er nog met die onmacht. En dat je dus denkt, wat kan ik doen? En ik heb eigenlijk in deze actie heb ik zoveel mensen ontmoet die ook allemaal dat gevoel hadden en het ook nog niet weten. Maar daarin hebben we wel heel veel mensen elkaar gevonden. En daarmee hebben we wel weer een soort groep, een soort tegenbeweging gemaakt. In ieder geval, zo voelt het wel als ik heel veel van die mensen spreek. Dat was hem.
Dank jullie wel. En voor wie het leuk vindt, er liggen ook posters rechts van jullie. Die kun je meenemen naar huis. Ik ga jullie zo meteen vragen om een reactie op mekaars pitch. Maar ik wil het eigenlijk eerst even hebben over Utrecht. Jullie zijn allebei Utrechters. Marije, jij sinds 1995. Henk, jij sinds altijd.
1952, ja. 1952. Heel lang.
Marije, wat bracht jou naar Utrecht?
Ja, ik wilde journalistiek studeren, omdat ik verhalen wilde vertellen die het waard waren om die de grote publiek verdienden. En dus daar was ik ook wel heel idealistisch in gedreven. Dus ik ben naar de beruchte school van journalistiek gegaan.
Ah, berucht.
ik was een van de eerste binnen zo'n... was net een nieuw studiefinancieringsstelsel, dus ik was 17. Het eerste wat die docenten zeiden was van, je stem is te hoog, dus je moet gaan roken. En je moet echt beginnen met koffie drinken, anders ga je dit vak nooit overleven. Dus, maar ik heb daar echt een heleboel dingen geleerd. En ja, ik was wel heel, ik kwam uit Friesland, daar heb ik 17 jaar gewoond. En Utrecht was voor mij de grote stad. En dus de grote stad is sindsdien groter geworden. Heel veel dingen zijn ook hetzelfde gebleven. En ik woon hier nu langer dan dat ik ooit ergens anders heb gewoond. En ja, dat idealisme, dat zat er nog wel in. Want het eerste wat ik heb gedaan toen ik in het derde jaar zat, toen heb ik gewoon de Eurolines-bus naar Servië gepakt om daar verslag te doen. Ja, ik was hartstikke jong, dat slaat natuurlijk ook nergens op. Maar dat was de dichtstbijzijnde oorlog die ik kon bereiken met de bus.
Ja. Dat vind ik eigenlijk heel vreselijk.
Ja, toch? Van de Eurolines-bus.
Ja. Jongen. En wat is, jij komt ook een beetje uit de regio volgens mij, of het platteland, hoe ze dat noemen?
Ja, daar was niks te doen.
Nee.
Nee, dus
ja, ik wil je vragen naar het verschil tussen de stad en het platteland, maar als er niks te doen is dan...
Hier heb je bioscoop, hier heb je musea, hier heb je van alles te doen, dus dat heeft me nog steeds niet verveeld. Nee,
ja.
Ik kan er nog concerten.
Ik vind dit overdreven.
Ja? Nou, voor mij is het wel zo.
Nederland is echt een piepklein landje. En als je hier in een dorp woont, is het toch niet echt dat je 300 kilometer moet
rijden. Ik woonde in Lemmer. Daar had je dus geen... de dichtstbijzijnde is het Bolwerk in Sneek. Het is 25 kilometer, maar dat is niet echt... In Emmeloord had nog geen theater. Dat hebben ze uiteindelijk wel gebouwd. En dat was wel heel sensationeel. Ja, dat was heel gaaf. Om naar de film te gaan, gingen we naar Sneek of naar Amsterdam.
Ja, en Henk, waarom ben jij niet verhuisd uit Utrecht naar bijvoorbeeld het platteland?
Heel simpel eigenlijk, omdat mijn hele familie hier vandaan komt. En ik heb hier ook gestudeerd, dus mijn vrienden komen hier ook vandaan. En nou is mijn familie ondertussen overleden. En mijn vrienden ook grotendeels. Dus ik zou nu kunnen verhuizen. En ik overweeg dat ook wel eens. Want ik vind Utrecht niet meer zo gezellig als het was. Maar dat is misschien oude lullen mentaliteit. Maar ik heb het hier altijd wel naar mijn zin gehad. Hoe traditioneel slecht bestuurd de stad ook is. En daar hebben wij... Utrecht is natuurlijk altijd... Er is altijd weinig aandacht besteed in Utrecht aan de arbeiderswijken. Zij woont in een arbeiderswijk, dezelfde waar ik vandaan kom. En dat is de grootste wijk.
Zuilen.
En dat is de grootste wijk van Utrecht. En er zijn geen twee beelden te vinden. En als daar is op het Toon Hermansplein een noem je zoiets, zo heet zo'n spuitend ding wat daar staat.
Ja, fontein.
Ze noemen het een fontein, maar lelijker kan die niet. En weet je, het mag allemaal in de arbeiderswijken nooit wat kosten.
Ja.
En dat vind ik uitermate storend. En terwijl de wijk waar ik woon, de Goudkust, daar lopen de hele dag mensen alles te scheren en bij te knippen wat er maar te scheren en bij te knippen valt, hoor. Eén tegel fout, volgende dag gerepareerd. En dan zie je toch dat er een zeker verschil is in de manier waarop onze gemeentelijke overheid omgaat met de wijken die we hebben in Utrecht. Ik heb in alle wijken gewoond.
En
dus ik weet waar ik het over heb.
Ik herken wel wat hij zegt, hoor. Maar kom gewoon lekker weer bij mij in de straat. Koop je een heel rijtje.
Nee. Want daar zou ik heel depressief van worden. Want mijn hele familie woonde vroeger daar. En die zijn allemaal dood. En dan heb je te veel akelige herinneringen.
Ja.
Maar het is dus... Maar goed, Utrecht is... Ik vind Utrecht een hartstikke leuke stad. Al met al. Weet je. En je kunt natuurlijk... wat ik net zei toen we het over vrede hadden. Kijk, als je de vrede wil bevorderen, kan je een poster voor het raam zangen. Hartstikke leuk. Maar het is misschien ook leuk dat je je politieke partijen aanschrijft om wat vredelievender te zijn. Wij hebben tegenwoordig een voorheen linkse partij, D66, die het liefst tegenwoordig naar de Oekraïne Nederlandse bataljon stuurt. En ik weet niet of dat nou wel zo links is, want... Ik vind dat, links is van ouds, ik ben een van oudste socialist, toch wat vredelievender. En ik vind dat je dan mensen moet aanspreken op hun oorlogzuchtig gedrag. Het is heel makkelijk om op Twitter te zeggen, wij moeten, en dan zeg je maar wat, weet je wel. Maar zelf ga je niet. Ik vind ook dat mensen die zeggen dat wij oorlog moeten gaan voeren. Als eerste, net als de ouderwetse generaals, daar zelf heen moeten gaan. En voor voorop moeten lopen.
Ja.
Dat leert het ze wel af.
Even terug naar Utrecht en jouw wijk. Zou jij ook zelf een poster voor je raam hangen, zoals die van Marijn?
Oh, met genoegen. Kijk, je hebt zoveel ramen, ik kan er wel 3 ophangen.
Nou, ja?
Maar het is...
Het
is natuurlijk hartstikke leuk. Het is een heel leuk initiatief. Want mensen zeggen toch, hier woont iemand die niet zo dol is op oorlog.
Nee.
En geeft de mensen niet de kost die daar wel dol op zijn. Hè?
En Marije, jij zei dat je ook wel veel reacties hebt gekregen op je poster die niet alleen maar vredelievend waren.
Ja.
Kun je daar iets over vertellen?
Ja, nou eerst wil ik nog even ingaan wat Henk zegt. Van toen ik inderdaad zo verward was over wat er allemaal gebeurde. Toen eigenlijk zit er ook heel erg veel van dat je stelling moet nemen. Ben je voor of ben je tegen? En ik dacht zo van ja, ik wil gewoon ergens in het midden zitten. Ik wil helemaal niet voor of tegen.
Nou, ik ben tegen oorlog.
Ja, in zo'n conflict bedoel ik.
Oh, die meer, ja, maar weet je.
Dat ze zeggen van welke kant sta je? Ik dacht van ja. En ik dacht op een bepaald moment is het ook van zijn we allemaal een beetje bang voor elkaar om te zeggen wat we vinden. Want voor je het weet dan word je meteen ook ergens ingeduwd. Ja. En als je een gesprek met elkaar hebt, dan kan je, in ieder geval, ik sta daar nog ook voor open om daarvan te leren. Dus ik heb dus een mening en ik zit hier nu met mijn mening, oh jee. Maar ik ben ook wel bereid om nog te luisteren. Ik denk dat dat ook heel erg belangrijk is voor vrede. Dat we niet meteen zeggen van... Nou, jij hebt ooit een keer een liedje gemaakt over Zwarte Piet... en nu ben je forever gecanceld.
Ja, heel erg.
Ja,
heel erg.
Nee, maar dat is dus
ik
heel...
Ik heb er zoveel spijt van.
Nou, dat denk ik
dat
niet.
Het is elke dag nog
opnieuw. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb jarenlang enorm genoten van dat liedje.
Ja, voordat je wist hoe... racistisch het was.
Nee, maar dat is ook gewoon... De tijden veranderen, veranderen. Maar ik ben dus echt van voor dat gesprek. Maar
ja.
Dus, wat ik dus wel merk met zo'n poster is... Dus, ja, dan wordt het groter, dan bereik je meer mensen dan alleen je vrienden. Dan kom je uit je bubbel. En dan kom je dus inderdaad dat gesprek tegen. En sommige mensen die zeggen van... ja. Je moet zeggen dat je dit vindt, want anders dan wil ik niet naar je luisteren. Maar dan heb je dus ook aan mensen aan de andere kant die zeggen van ja, je moet eerst dit zeggen of zet op je poster dat je poster heeft alleen waarde als je er zegt van en ik ben tegen Hamas. En de ander zegt van, jouw poster heeft alleen waarde als...
Als je zegt, ik ben voor Hamas.
Ja,
ja
dan,
die heb je ook.
Precies, daar zegt dan bijvoorbeeld van, vrede kan niet bestaan zonder rechtvaardigheid. Er moet justice op en er moet LHBTI en er moet equality op. En voor je het weet is je hele poster helemaal ondergekalkt met allerlei dingen. En dan denk ik eigenlijk van, ja, ik heb natuurlijk een poster gemaakt voor een soort ideaal. En iedereen heeft een ander ideaal. De een die hangt hem misschien op voor innerlijke vrede. De ander die hangt hem op voor... Ja, ik bedoel, ik wil het ook niet helemaal inkleuren. Ik denk dat we... dat vrede...
Maar is er serieus iemand die tegen jou gezegd heeft...
Ja.
LHBTKI moet op een vredesposter staan?
Ja.
Nou, er is ook een andere poster gemaakt, volgens mij. Gebaseerd op jouw poster, Justice Now.
Ja.
Maar die is niet van jouw hand, toch?
Nee, is niet van mijn hand. Maar dat gebeurt als je iets maakt wat viral gaat. Dan zijn mensen geïnspireerd. En eigenlijk wat ik zeg is van vrede is een werkwoord. Dat is iets wat we moeten onderhouden. Dus dit gesprek wat wij nu hebben. Of een gesprek dat een buurvrouw heeft. Naar aanleiding met een andere buurman. Of vrouw of hen of hun. I don't care. Als een gesprek ontstaat over vrede. Of van waarom heb jij dat opgehangen. Wat vind jij nou eigenlijk. Dan zie ik het als een positief vertrekpunt.
Ja.
Om tot elkaar te komen.
Ja, je hebt helemaal gelijk.
Oh.
Maar de vooronderstelling is natuurlijk wel dat mensen de bereidheid hebben. Om tot elkaar te willen komen.
Ja.
En de meeste mensen hebben dat helemaal niet. Want je hebt namelijk, je geeft zelf... Er zijn heel veel mensen die ongelooflijk vastgeroest zijn in hun eigen opvattingen. Ik zou wel zeggen, ga eens met een Hamas-liefhebber praten. We wonen er zat in Utrecht.
Ik denk gewoon
en,
dat de polarisatie, dat is aan die mensen, aan de randen, die kan ik niet bij elkaar brengen. Maar ik kan wel meer mensen naar het midden brengen.
Ja, ik hoop het voor je.
Ja.
Het is, nee, en nogmaals, ik vind het hartstikke leuk, zo'n initiatief. Maar ik vind zelf, want dat is toch, wat kun je zelf doen? Ik denk, je kunt politieke partijen aanspreken, van links tot rechts. Hè? Laat maar eens Laat ze maar formuleren waar ze voor zijn.
Of
briefje
waarom...
schrijven. En een briefje schrijven kost tegenwoordig heel weinig tijd. Wat je net zei, dat vond ik eigenlijk wel even fascinerend. Mensen worden tegenwoordig op de sociale media helemaal kapot gebombardeerd met oorlogsbeelden en opvattingen daarover. En driekwart zijn leugens.
Ja.
En dat kwart wat geen leugen is, daarvan is de helft complete idiotie. Want ja, je kan natuurlijk wel zeggen queers voor Hamas. Maar als je 2 seconden je verstand zou gebruiken, weet je dat in alle streng islamitische gemeenschappen de homo's worden opgehangen. Ja. Dus je bent heel slecht verstandelijk uitgerust als je oprecht meent dat in dat soort gemeenschappen het hele alfabet van mensen, vrijheid in... Nee, snap je?
Ja,
ik bedoel
nee,
alleen maar te zeggen, je wordt kapot gebombardeerd met idioten en met valse informatie.
Want en dit is inderdaad wel wat heel interessant is. Want ik heb journalistiek gestudeerd. En dan ben je altijd op zoek naar de waarheid en tegels lichten. En op zoek naar informatie en iemand ontmaskeren. En nu zitten we eigenlijk in een tijd dat heel veel journalistiek zit achter een paywall. Dus eigenlijk alleen nog maar heel veel mensen die lezen de krant niet. Of die zitten achter zo'n paywall. En heel veel informatie die wel vrij beschikbaar is, daar zit heel veel, daar worden heel veel keuzes in gemaakt die bepaalde agenda's hebben. En wat ik dus nu ook wel heel vaak zie is, van ik probeer de dingen die ik verspreid wel helemaal stuk te checken. Of ik probeer vooral van organisaties dingen te delen. Maar we leven echt in een gekke tijd dat we eigenlijk via deze telefoons toegang hebben tot alle kennis van de wereld. En we zijn meer in de war dan ooit.
En wat jij zegt is een hele ouderwetse manier van journalistiek bedrijven.
Ja.
Tegenwoordig zijn de kranten natuurlijk, ik herinner me nog de tijd dat Utrecht 4 kranten had. Het Centrum, het Nieuw Utrechts Dagblad, het Utrechts Nieuwsblad en ze hadden er nog één. Waarvan ik de...
Stadsblad.
Dat was een huis-aan-huisblad. Nee, het was een kopblad van de Telegraaf, ik weet niet meer hoe het heet. Het is allemaal verdwenen. Maar het was wel zo dat vroeger, toen alles slechter was in de regel, 1 ding beter was. Er stond wel eens een lang verhaal in een krant. Als je tegenwoordig voor een krant schrijft, of mag schrijven, dan 300 woorden is max. En
maar
bovendien
Henk,
is het hele karakter, want dat, ik moet toch even op reageren, van kranten veranderd. Want het is tegenwoordig een verzameling van mensen met een mening. En die noemen zichzelf columnisten, ik ben er ook een. Maar het heeft natuurlijk niets te maken met waarheidsvinding.
Nou ja, om daar even op aan te haken met een vraag van Marije. Jij bent communicatiestrateeg.
Ja.
Dat betekent dat jij bezig bent met de macht die communicatie misschien ook wel heeft. Je wilt mensen overtuigen, denk ik. Hoe ga je om met die invloed die je probeert uit te oefenen? Ik neem aan dat je dat ethisch wil doen, maar dat lijkt me ook lastig.
Ik ben met die poster natuurlijk gewoon vooral geëngageerd burger. En dat is allemaal heel emotioneel tot stand gekomen. Ik heb daar natuurlijk dan wel keuzes in gemaakt door bijvoorbeeld inderdaad zwart-wit te doen en niet één land te kiezen. En ik dacht van ik moet er ook een beetje boven staan en ik wil mensen verbinden. Dus ik heb daar wel allemaal keuzes in gemaakt. Ik zie ook wel gewoon dat er heel veel misinformatie is. En dat vind ik dan ook heel moeilijk. Ik denk dat... Ik heb gewoon zoiets van, ik heb mezelf een opdracht gegeven. Dus in die zin, ik ging niet wachten tot iemand een of andere politieke partij mij ging bellen. Want ik wil ook eigenlijk helemaal niet voor een politieke partij werken. Dus in die zin heb ik gewoon wel gedacht van, toen ik journalist was, toen dacht ik, en ik door bezuinigingen in de communicatie belandde, dacht ik wel van... Ik heb wel bepaalde kennis en vaardigheden en die moet ik wel inzetten voor het goede. Dus ik ben niet zoals iemand anders die ik ken voor de ING gaan werken. Ik heb dus ook geen paard in de tuin, helaas. Maar ik heb wel het gevoel dat ik leukere dingen doe. Leukere mensen tegenkom.
Ja.
Dus dat is wel dat ik denk van hoe maak ik...
Maar voor wie ben jij communicatiemedewerker? Mijn broer is ook communicatiemedewerker, die werkt voor... Volker Wessel, dat is het grootste bedrijf van Nederland.
Ook,
en hij noemt zichzelf altijd beroepsleugenaar.
Ja, dat niet. Want ik hoef niet te liegen. Ik bedoel voornamelijk voor... Ik zeg ook altijd tegen mensen waar ik mee werk, we gaan niet liegen. Want het komt altijd uit. Ik heb namelijk altijd nog vertrouwen in wel in goed werkende journalistiek. Maar wat ik wel met deze oorlog in Gaza, maar ook in Oekraïne en eigenlijk in alle oorlogen, zie je gewoon dat er heel veel propaganda is. En die mensen maken dezelfde gebruik van dingen die ik doe. Helemaal in het begin van de oorlog in Gaza, conflict in Gaza, toen werden er heel veel advertenties online gekocht. En ze zagen kinderen in spelletjes, zagen ze opeens allemaal van reclames over dat er zoveel goede dingen daar gebeurden en dat het zo gerechtvaardigd was. Ik weet ook hoe ik die advertenties moet kopen. Ja, we zitten inderdaad in een soort marketingfase.
Je wordt echt helemaal kapot gemarket.
Ja, en ook dit. En ik doe het. Ik was zo beu van die online wereld dat ik het offline maakte. En dat als ik nu door de stad fiets en ik voelde me heel erg alleen. En daarna zag ik dus die posters en dacht ik van nou, er zijn in ieder geval heel veel mensen. Die heb ik nu zichtbaar gemaakt en die denken er anders over.
Ja.
Vroeger had je zo'n linkse slogan, die zei de zachte krachten zullen overwinnen. En helaas is dat er nooit van gekomen. Er zijn natuurlijk mensen zat die niet zo erg veel behoefte hebben aan moord, doodslag en oorlog. Maar op de een of andere manier, ja, misschien wel omdat het mensen zijn die zachte krachten gebruiken. Heeft dat vrij weinig invloed. Maar om terug te gaan naar het thema, ik denk dat je in Utrecht als Utrechter weinig meer kan doen dan je laten horen. En politieke partijen, kranten, bladen.
Is dat ook waarom jij bij een lokale krant werkt?
Nou ja, lokale krant. Utrecht heeft geen lokale krant meer. Behalve de NUK en 030, want... Het Nieuwsblad is tegenwoordig een als je hem in Brabant leest, is dezelfde krant hoor. Op één pagina na.
Ja, dat is wel
waar. Dat is ook al bij uitwisseling.
Dus Utrechtse kranten heb je niet meer. Bovendien zijn de journalisten weggebonden.
Want daar ben jij columnist voor? De NUK, daar ben je columnist voor. Die is nog wel onafhankelijk, toch?
Ja, iedereen die er ook werkt krijgt ook niks. Als je een kritische krant bent, krijg je ook geen advertenties van. Heel weinig in ieder geval.
Ja.
Dus is liefde werk oud papier, maar ik kan het me veroorloven. Als columnist mag je dingen natuurlijk wat scherper neerzetten dan. Dan het enerzijds, anderzijds gehalte van deze samenleving acceptabel vindt. En dat vind ik dan wel weer leuk. Ik vind, je moet nu en dan mensen toch een beetje op scherp zetten. En als je dat niet doet, dan dan krijg je van die... Er is in Hans nog wat anders of zo. Nee, die verkoopt mij een bril. Hans van Zon, die schrijft het Utrecht Nieuwsblad. Let op, schrijft altijd hetzelfde. Enerzijds zus... Anderzijds, zo laten we het midden zoeken en moedig voorwaarts gaan. Ik kan de komende 100 columns in 2 minuten schrijven. En dan zijn van die mensen, ja, daar win je de oorlog niet mee, om het maar eens zo te zeggen. Nee, weet je.
Maar Marije, jij wil ook het midden zoeken, zei je net.
Ik moest net nog wat jij zei, van dat ik dacht van ik wil er nog een andere dichter tegenaan gooien. Van de omgeving van de mens is de medemens. Onze Dilder die ons ontvangen is.
Oeh ja, leuke man.
Ja, we zitten maar mooi met elkaar. En ik ben zo'n softie die vindt dat we er toch maar met elkaar uit moeten komen. En wat er dus nu gaande is ook in Nederland is een hele heftige polarisatie. En dat doet het dus echt heel erg goed op internet. Al die algoritmes in onze sociale media, die zijn, die gaan heel hard op polarisatie.
Nou ja, en op gebrek aan, en daar kom je mee weg, omdat er geen historisch besef bestaat, omdat wij natuurlijk...
En de krant niet meer lezen.
De krant niet lezen, waarom zei je? Er staat toch niks meer in.
Het internet is een enorme haatmegafoon. En dan gaan mensen ook weer op elkaar reageren, want haat vergroot enorm het algoritme.
Ja, dat ben ik niet helemaal met je eens. Ja,
maar ik heb het gevoel dat heel erg ook waar we naar zitten te kijken in de politiek. Ik zie de politiek toch heel veel, de politici ook een beetje als de leraren van de klas.
Ja, en, ben ik ook niet mee.
Hoe hard zij met de omgangsvormen die zij gebruiken, die vertalen zich allemaal weer terug in de maatschappij. Dus als de mensen in de Tweede Kamer heel erg haatdragend en heel grof taalgebruik maken, dan denk ik wel dat dat ook weer vertaalt in hoe wij in onze straten met elkaar omgaan. Dus ik zou daar eigenlijk, ik wil toch allemaal gewoon dat het wat rustiger en wat meer naar het midden gaat.
Ja, dat kan je wel willen, maar zo zit de wereld niet meer in elkaar. Kijk, we hebben in onze Tweede Kamer in de vorm van Denk pure, maar dan ook echt pure antisemieten zitten. Die openlijk zeggen dat alle Joden dood moeten.
En ik die eens.
Hè? Nou, ik zou zeggen, kijk eens naar hun, kijk naar meneer Van Baarle, wat werd die allemaal uitkraamd. Die moest zich doodschamen. Ja. Dan heb je op de rechterkant ook nog een paar van die akelige mensen.
Ja.
En dan heb je nog van die redelijke antisemieten, zoals Kate Piri van GroenLinks, die zich zo nu en dan wel eens
wat
aan
dan per ongeluk.
En dan per ongeluk het woord Jood met Zionist verward. Maar goed, het is ook niet makkelijker om consequent te blijven. Al met al zie je, ja, leven wij in een samenleving waarvan ik nou niet vind dat politici per definitie het goede voorbeeld geven.
Nee, maar dat zouden ze wel moeten doen.
Ja, ja, we zouden ook allemaal de wapens niet op moeten nemen. Maar daar win je geen stemmen mee, weet je. Als jij in de moslimwereld stemmen wil halen, zoals Denk, moet je echt heel erg antisemitisch zijn.
Ben je trouwens pacifist? Want ik zat te denken,
ik
zat te luisteren naar België. En daar zit dus inderdaad ook een nummer op in van vechten, waarom zou je vechten?
Ja,
eigenlijk is het bijna een soort pacifistische ode.
Dat is ook zo, ja. Maar ik heb, ik ben niet pacifistisch, maar ik heb daar wel heel veel sympathie voor. Ik vind pacifistische mensen sympathieker, aardiger dan mensen die lopen te roepen dat alles en iedereen dood moeten.
Ja.
Daar heb ik, en daar lopen er wat van rond. Vergis je daar alsjeblieft niet in.
Ja.
En die zijn links, die zijn rechts. En dat ze links zijn vind ik uitermate storend. Want in de dat was historisch gesproken niet zo. Die werden wel eens verweten omdat ze met een gebroken geweertje op het rever liepen. Dat ze te pacifistisch waren. Tegenwoordig lopen ze voorop, weet je. En, of voorop, weet je, is ook weer niet helemaal waar. Ik zet wat scherp neer. Maar het pacifistische randje is er wel vanaf. En ik vind dat, kijk wat jij doet, en wat ik als individu probeer te doen, is me daartegen verzetten in woord. En ja, kijk, je kan natuurlijk niet voor de vrede gaan vechten. Dat is, hè, dat was vroeger zo'n, kent u die spreuk nog, de ouderen onder ons? Fighting for peace is like fucking for virginity. En er was in de 60e jaren een hele beroemde uitspraak. En ik moet je eerlijk zeggen, ik kon me daar wel in vinden. Maar
jij hebt ook een politieke partij opgericht.
Ja.
Wat was eigenlijk jullie standpunt over vrede of over pacifisme?
In Utrecht hadden wij geen standpunt over. Wij hadden het niet zo in het partijprogramma staan, hoewel ik ooit het langste ooit geschreven in Utrecht bij elkaar op 178 pagina's plus 101 pagina's bijlaag.
Zo.
Las niemand.
Nee, zo lang
nee. Daarvoor hadden ze namelijk gezegd, dat is maar 10 pagina's. Veel te kort, dat kan je niet serieus nemen. Ik denk, nou, volgende keer haal ik allemaal wetenschappers erbij. Heel dik. 8 exemplaren aan weggegeven. Aan krant, aan journalisten. En die het geven aan alle lazen, veel te veel werk. Maar het is, dus nee, een standpunt over vrede stond daar niet in. Maar ik, nee. Ik zou, sterker nog, ik zou niet één politieke partij kennen in Nederland die een standpunt over vrede heeft, anders dan dat je dat moet nastreven, desnoods door oorlog.
Dat is een statement.
Waarom? Dat is geen statement, dat is gewoon, dat ik bedoel, D66 zegt, wij moeten de oorlog in Oekraïne, zo, die moet uiteindelijk winnen, kosten van alles. En dan komt de vrede, dus je moet door vechten de vrede tot stand brengen. Ik vind dat een uitermate kortzichtige en dom standpunt.
Wat is jouw voorstel? Wat is jouw voorstel rond Oekraïne?
Nou, ik zou, nou, als gezegd, kijk, als je 500.000 doden verder bent, zou je eens kunnen vinden dat het misschien tijd wordt om te onderhandelen over de vrede. En dan moeten er altijd mensen inleveren. En dat willen ze nooit. Maar ja, als je het niet doet, haal je niks meer over en dan heb je niemand meer. Bedoel, je kan wel tot de laatste maand door blijven vechten. Maar als je dat verstandig vindt, moet je het doen. En zolang het ver van mijn bed is. Maar ik vind het heel dom. Je moet altijd proberen via het gesproken woord, via onderhandelingen, de vrede te bereiken. En dan kan nooit iemand, dan moeten mensen altijd water bij de wijn doen.
Wat vind jij ervan, Marijn?
Ja, ik vind het heel moeilijk. Vorige week toen ik heb zo'n raam dat aan de weg grenst. En toen was er een jongen, die zag ik dus dat, door de vitrage zag ik dus dat hij een foto maakte van mijn raam. Daar hangen dus die posters natuurlijk, ik kan niet achterblijven. En toen dacht ik van, misschien wil hij ook wel eentje. Dus ik dacht, ik loop er even naartoe. En toen zei hij van, ja, het bleek dus toerist te zijn. En toen zei ik van, oh, dan wil je een poster als souvenir. En toen zei hij van, ja. En toen zei ik van, nou, vroeg ik van, waar kom je vandaan? En toen zei hij, ja, ik kom uit Israël. Toen zei ik van, oh, oké. Dus hebben we even gesproken. En toen zei ik ook zo van, ja, kijk, het is voor mij heel makkelijk oordelen. Want ik kom niet uit jouw land. En ik heb natuurlijk wel mijn mening, maar ja, ik ben ook wel benieuwd hoe jij erover denkt. En toen hebben we best wel een goed gesprek gehad. Ik vind het wel heel moeilijk, want ik leef natuurlijk hier in vrijheid. In een land dat ook ooit bevrijd is. Ook niet helemaal pacifistisch is dat tot stand gekomen.
Gek, hè?
Ja, dus ik vind het wel heel moeilijk. Daarom vond ik ook 5 mei heel moeilijk. Ook gewoon al die D-Day-films weer kijken. Dat ik dacht van ja, het is ook wel heel makkelijk oordelen. Dus ik weet niet. Ik heb het gemaakt als een soort ideaal om naar te streven. En hoe we daar komen, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik ben toch ook maar gewoon iemand uit Utrecht die een poster maakt. En ik ben niet een VN of zo.
Is het
en die weten het ook niet.
Nee, want die hebben dus nu ook allemaal steeds staak te stemmen. En een gerechtshof die het ook allemaal niet meer weet.
Ja.
En dan weten we het waarschijnlijk.
Ja, de Verenigde Naties.
Moet allemaal zat. En dan kunnen we allemaal weer films kijken. En dan kunnen we positie nemen. Maar daar hebben die mensen vandaag helemaal niks aan.
Ja.
Dus ik neem dan inderdaad maar standpunt dat ik... Ja, ik kijk heel erg van, nou, ik wil de mensenrechten voor volgen. Ik ben tegen ik heb allemaal meningen en ik probeer een beetje te luisteren naar wat heel veel organisaties zeggen die ik vertrouw. En daarop probeer ik mijn mening te baseren. Maar als iemand anders de poster ophangt met een andere oorlog in gedachten of een... Ja, weet ik veel. Dan vind ik dat eigenlijk ook niet erg. Laten we gewoon dat gesprek blijven voeren.
Gelukkig.
Ja.
Ja, weet je wat het is? Oorlog is altijd heel, heel hypocriet. In de zin van, jij gebruikt een traditioneel beeld, hè, de vredesduif. En je weet, vredesduiven, die worden altijd losgelaten.
Oh,
een dag voor Kerstmis, dan wordt ook het bestand... De vredesbestanden en de dag na Kerstmis schiet iedereen dood. En heet die vredesduif weer een vliegende rat.
Ja.
En zijn we met z'n allen bezig in Utrecht om de duiven die er zijn zo laag mogelijk in aantal te houden. Want het zijn zulke smerige beesten. Behalve die 2 dagen per jaar.
Ja, maar toch
even nu en dan nog op posten.
Toch denk ik dat hoop is wel heel erg belangrijk.
Wie?
Hoop houden. Dat is heel erg moeilijk, want anders dan zitten we allemaal weer gewoon, wat ze dan tegenwoordig noemen, zitten we naar onze telefoontjes te doomscrollen, zoals dat dan heet. Want je kan echt, als je al langer dan 10 minuten scrollt, dan kom je echt de meest gore ellende tegen. Dan word je echt ontzettend depressief van. Ja. En daar gaat de wereld absoluut niet beter
mee. Nou, wat nog veel erger is, als ik ben erg geïnteresseerd in geschiedenis, dus als ik wat opzoek op het internet over geschiedenis, stel over geschiedenis van, noem maar een land waar veel oorlog is. binnen 5 minuten word je overspoeld met filmpjes die echt allemaal van trollen afkomstig zijn en met foute informatie.
Ja.
Daarom vind ik ook, anders dan jij, dat je geen enkele institutie moet vertrouwen en moet afgaan op je eigen gezonde verstand. En dat er instituties zijn die wat vertrouwenwekkender zijn dan anderen. Ik denk dat het historische wetenschappelijke instituten door de in de regel verstandiger zijn dan, het wetenschappelijke bureau van welke partij dan ook.
Maar jij bent nog opgegroeid ook in een wereld waar dus je de krant toch nog wel tot een zeker niveau beschikbaar was, waar je hem kon vertrouwen, waar het nieuws, daar kon je ook van alles op aanmerken, maar er was toch nog een soort collectieve waarheid. En daarin heb jij je waardeoordeel kunnen vormen, maar er leven nu allemaal jongeren die lezen en de krant niet meer en allerlei andere dingen. Ik zeg niet dat die dingen zaligmakend is, maar als je dat dan combineert met alleen maar nieuwsgaring op internet, dan weten we, hebben we geen collectieve waarheid meer. Of in ieder geval, je moet mensen zoveel meer handvaten geven, willen ze nog wat chocola kunnen maken van wat ons allemaal overkomt.
Ja, maar dat wordt ook steeds moeilijker.
Een soort heel dik boek van maken met allemaal 10 geboden. En dat is dan je collectieve waarheid.
Nee, kijk, je kunt, vind ik. Kijk, het feit dat mensen steeds dommer worden, omdat de kwaliteit van het onderwijs achteruit loopt, en daar worden mensen toch dommer van. Want 1 op de 3 mensen van 15 kan niet meer lezen. Dus als je, hè?
Die
zijn functioneel analfabeet, heb ik niet bedacht. Heeft de universiteit van
PISA-onderzoek.
Ja, nou ja, hoe het ook zij, dan is het toch een beetje moeilijker om via het geschreven woord verstandige keuzes te maken, want je kan het niet eens lezen.
Nee.
Is er dan misschien een rol weggelegd voor meer bredere kunst, niet alleen geschreven woord, maar jullie zijn allebei in de culturele sector werkzaam geweest. Is de kunst een plek waar dit soort vorming plaats kan vinden?
Ik heb de poster een beetje gebruikt als een soort autonome zone. Niemand wist waar die vandaan kwam. Niemand wist precies wie hem gemaakt had, wie erachter zat. Ik wist gewoon, mensen gaan geen posters meer ophangen van politieke partijen. Misschien wel, maar niet heel veel meer.
Niet veel meer.
Nee, dus dan kan je mensen niet verbinden. Als ik deze poster had gegeven aan bijvoorbeeld de PvdA of GroenLinks of CDA of zo, dan hing er meteen heel veel waarde aan vast en kon het mensen niet meer verbinden. Dat het dus een soort van onbekend was, net zoals een goed nummer of een mooi gedicht. Er kunnen veel meer mensen zich eraan verbinden. Dus zo heb ik dus de kunst gebruikt. Ik denk ook echt dat je haalt John Lennon aan, Imagine of Give Peace a Chance. Dat zijn nummers, daar kan kunst kan mensen verbinden en samenbrengen.
Ja, maar het heeft geen enkel effect gehad.
Ik denk dat je dat onderschat. Want als ik dus nu gewoon een of andere tv-show of een quiz, dan gaat het altijd over die tijd, gaat altijd over die nummers.
Ja, maar die nummers,
mensen destijds wel verbonden.
Het is allemaal wel leuk, die nummers hebben wel
jouw nummers ook.
Ja, het is allemaal wel leuk dat het verbindt, maar het is nou niet zo dat je kan zeggen sinds al die liedjes over vrede geschreven zijn en al zoveel schilderijen. Ik bedoel, ga naar welk museum dan ook en schilderijen over hel, verdoemenis en oorlog. En alomtegenwoordig en altijd met de boodschap, dat moeten we niet meer willen. Het heeft toch niet gewerkt?
Ja, ik ben even zijn naam kwijt, maar is een Engelse kunstenaar en die zegt ook zo van dat hij is heel bekend geworden, een hele grote kunstenaar. En zegt van, ja, dan ontmoet ik altijd miljonairs. En dan zeggen ze van, je doet zoveel voor de wereld. En dan zegt hij van, ja, en dan zit ik gewoon te praten met mensen die miljarden hebben. Die kunnen zoveel meer doen voor de wereld dan ik met mijn kunst. Maar toch kan je toch mensen verbinden en inspireren.
Daar dus heb je gelijk in. Maar
laten we het alsjeblieft wel. Laten we het wel nog houden. Dan hebben we tenminste nog iets.
Het is natuurlijk altijd leuk. Het is best leuk.
Maar misschien is dat ook wel weer. Dat het leuk is. Is ook wel weer een soort van fout. Want het is natuurlijk eigenlijk allemaal niet leuk. Het is
wel even moeilijk. Maar ik bedoel, serieuze onderwerpen kunnen ook heel vermakelijk zijn. Ja. Ik bedoel, ik vind Hamlet heel vermakelijk. En het gaat over moord en doodslag. Ik bedoel, dat is.
Maar het is gemaakt zodat we ervan leren. En dat duurt
nou,
niet.
Nou ja, van lang. Dat is best. Of het daarvoor gemaakt is, is één. Maar laat ik het zo zeggen, het is niet gelukt.
Ja, maar ik had.
En Bob Dylan, die heeft nog wel eens een Nobelprijsje gewonnen. Ja. Hij heeft heel veel liedjes over de vrede geschreven. En die heeft, heel interessant, die heeft zijn eigen radioprogramma. Hier op DAB, Bob Dylan Radio uit Amerika. En die babbelt graag. En die liet zich eens ontvallen dat zijn leven compleet mislukt was. Omdat alle liedjes met een ideaal erin geen enkel gevolg hadden.
Maar dat weten we dus eigenlijk ook helemaal niet, hè?
Want nou ja, soms dat vinden de makers zelf wel. En wie ben jij dan om het beter te weten dan de maker?
Ja, maar soms heb je dus heel veel. Want nu praten we over dingen die niet gebeurd zijn. Dus misschien heeft iemand wel ooit Hamlet gekeken en dacht van, oh, dat moet ik allemaal niet doen. Of heeft een bepaald muziekstuk iemand op een ander pad gebracht. Je weet niet hoeveel dingen zijn behoed
absoluut,
door kunst.
Absoluut, absoluut. Dat heb je helemaal gelijk.
Maar
het
is allemaal niet gebeurd.
Maar ja, prachtig liedje toch?
Over het ijzeren gordijn.
Maar dat haalt, maar niet dankzij het kleine orkest hoor. Nou ja, omdat ik toevallig historisch weet waarom die muur wel gevallen is. En het kleine orkest, het is een van de allermooiste liedjes ooit in het Nederlands geschreven. Die bezongen dat er geen muren zouden bestaan. Nou ja, zouden moeten bestaan. En daar hadden ze gelijk in. Maar het is nou niet zo dat Gorbachev dacht, hey, ik heb nou het kleine orkest gehoord.
Dat weten we niet.
En ik ga nou die muur slopen. Ja. Dat was natuurlijk niet zo.
Er is zelfs een hele, als jullie hier nog verder over willen, er is hier ook een hele podcast over gemaakt. Die heet Wind of Change. En die gaat uit vanuit de premisse dat het nummer van de Scorpions, Wind of Change, dat die de ijzeren gordijn heeft laten vallen. En dan, ik ga niet vertellen hoe het afloopt. Maar daarin worden dus wel allemaal zaken uitgehaald. Dat bijvoorbeeld Nina Simone nog betaald werd door de CIA. Nou, wist zij niet. Ze dacht, kreeg geld om naar Afrika te gaan. En zij wist helemaal niet. Ze dacht, oh leuk, ga ik daar een concert geven. Maar dat dan weer betaald was door de CIA eigenlijk om mensen te beïnvloeden. Nou, heleboel
Nina raden. Simone, die jaren in Nederland woonde als,
in Nijmegen.
Als lesbische vrouw. En daar...
dat wist ik niet.
Want hier kon ze zichzelf zijn. En in Amerika werden zelfs sommige platen van haar niet uitgebracht. Omdat ze lesbisch was.
Oh, dat wist ik
en,
niet.
En ze was straatarm.
Ik ken mensen uit Nijmegen toen die haar uit de tijd kennen.
Toen ze, nee, en toen had ze zoveel platen verkocht, wil jij niet weten. Maar die had ze, dat is een leuke anekdote. Die had ze allemaal in Europa verkocht, miljoenen.
Ja.
En het is zo dat haar platenmaatschappij, Universal, je ziet het altijd als je in een film kijkt, die had bedongen dat zij pas geld zou krijgen als de kosten van de plaatopname terugverdiend waren met verkopen in Amerika. En daar verkocht ze niks.
Oh, wauw.
Dus Universal is schatrijk geworden van die mevrouw, maar ze krijgt nooit een dubbeltje voor de plaat.
Ja. Maar ik zou zeggen, luister die podcast. Misschien heeft kunst ons wel voor heel veel dingen behoed.
Ja.
Zijn mensen,
er zullen ongetwijfeld mensen zijn.
Of misschien wel mensen die geïnspireerd zijn door jouw nummers.
Er zullen ongetwijfeld mensen zijn die dachten, nou, dat ik zie Guernica, we moeten er alles aan doen om oorlogen te voorkomen.
Dat ze dachten,
ongetwijfeld mensen zijn die jouw poster zien en denken, nou, dat moeten we niet hebben.
Er
zullen ongetwijfeld mensen zijn die Give Peace a Chance horen en denken, nou, dat moeten we niet doen.
Ja,
en toch, ondanks al die mensen die dat doen, gaat het allemaal gewoon door. Ja,
het nu heel groot, gewoon omdat ik heel graag die naïviteit heb en ook graag mensen wil verbinden. En ik denk dat als we met z'n allen iets doen, dan doen we samen heel erg veel. En daar kan ik gewoon heel. Dat heeft mijn onmacht over de hele situatie bedongen. Ik heb zo ontzettend veel mensen ontmoet door dit project. En daardoor is mijn leven wel een stuk leuker geworden. Dat klinkt nu alsof het allemaal persoonlijke therapie is. Dat is het
ja,
niet.
Eigenlijk wel. Ja.
Want ik merk gewoon dat heel veel mensen die hebben. Het is gewoon een symbool dat je in kan zetten, dat je kan gebruiken. Maar als je inderdaad vindt dat er nog van alles op moet, Maak lekker je eigen poster. Ik zie dit maar eigenlijk ook dat... als een lesje democratie. Maar echt waar. Nee, want al die online petities, die verdwijnen gewoon ook op een bepaald moment allemaal weer. Dus als je dus inderdaad, ik dacht echt zo van, nou ja, ik ga gewoon de politici die hier wel wat over te beslissen, ga ik gewoon in hun persoonlijke kring omzingelen.
Kijk, nou. Ja.
En die poster die hangt echt
en
van
golfclub. En vertel mij nou eens welke politici in Nederland, want jij vroeg net die vraag.
Ja.
Vanuitgaande dat je het antwoord weet, noem maar één politieke partij die meer dan in nietszeggende algemeenheden vindt dat vrede nagestreefd moet worden. En noem maar één politicus in Nederland die daar actief mee bezig is.
Ja, heel weinig.
Nul.
Heel weinig. Ik ben ook heel erg teleurgesteld in heel veel politieke partijen, ook op heel veel verschillende momenten.
Nee, maar dat zijn de mensen die erover gaan. Kijk, en als je nou wil, en dat kan je ook doen, hè. In Utrecht. Als je nou wil dat de vrede bevorderd wordt, dan moet je ervoor zorgen dat de democratie in de wereld bevorderd wordt. En daar kun je aan meewerken. Want democratische landen zijn minder geneigd, ik zeg niet dat ze het niet doen, maar minder geneigd om een oorlog te beginnen dan landen die door bazen geregeerd worden.
Ja, maar, ja.
Want als je een democratische samenleving hebt, moet er altijd een kamer mee beslissen en alles en iedereen. En als je toevallig baas van Rusland bent, kan je gewoon zelf de beslissing nemen om een oorlog te beginnen.
Je hebt het Leefbaar Utrecht opgericht, met ook als doel om democratie te bevorderen, toch? Als ik het goed heb gelezen.
Ja, dat kan je wel zeggen,
Hoe probeerden jullie dat in praktijk te
brengen? Nou, ik heb het referendum in Utrecht. Voor het eerst in Utrecht zijn er in Nederland bindende referenda uitgeschreven. 60% opkomst dat het nieuwe te bouwen centrum groen en laagbouw zou zijn.
Ja, en dat
het
is
gevolg
gekozen.
Is geweest dat het hoogbouw werd, het niet groen werd. Hm. Hoewel de hele gemeenteraad er persoonlijk voor tekende dat ze de uitslag zouden respecteren.
Ja, maar ja,
van die dingen was ook bijvoorbeeld dat de singel die nieuw uitgegraven werd niet overkluisd zou worden. Is twee keer in stemming gebracht en daarna hebben ze hem overkluisd. Ik bedoel, ja, je kan het wel. Ik heb ook opgericht de wijkraden. En redelijk functioneerden en onmiddellijk en doodgemaakt zijn door mijn vrienden van GroenLinks.
Wat was daar het idee van, dat verschillende wijken een soort van mini-gemeenteraadje vormen?
Nee, je gaf wijken een budget. En met dat budget mochten ze bepaalde dingen doen. Waar parkeerplaatsen moesten komen, waar groen moest komen. En zo waren er nog een serie dingen. We kregen veel geld hoor, waar de wijk over mocht beslissen. En er stond ook waar ze niet over mochten beslissen. Hm. De wijk ging namelijk niet over waar de riolering moest komen.
Oh ja.
Want dat is boven wijks, snap je? Maar die wijkraden zijn stelselmatig om zeep geholpen. En dat is heel knap geweest dankzij alle politieke adviseurs. Want wat je namelijk doet, is je laat mensen alsmaar adviezen geven over dingen waar ze niks over te zeggen hebben. En op de duur werken ze zichzelf dan dood en bereiken niks en dan schaf je ze af.
Hm.
Dus dat zijn twee voorbeelden.
Ja.
En
de culturele zondagen.
Je hebt het zelf bedacht, de culturele zondagen. Ja. En het wereldfeest.
Dat is,
de culturele zondagen zijn nu ook afgeschaft. Want het is nu onderdeel van het meest succesvolle culturele initiatief van de laatste 25 jaar in Nederland. Zo succesvol zelfs dat de gemeente Utrecht na het eerste jaar toen er 250.000 mensen op afkwamen van de Rijksoverheid 7 miljoen extra kreeg te besteden aan cultuur is mijn hobby, hè? Aan cultuur, omdat elk jaar wordt het meest succesvolle culturele initiatief op die manier beloond. En daar hebben wij het Nijntje Museum aan te danken. Dat is met dat geld opgericht.
Kijk.
En ik heb ook, ja, noemen ze het wereldfeest. En, nou, bandjes van overal vandaan zouden daar optreden. Maar dat betekent al heel gauw dat dat Europa daar niet bij hoorde. Dus een Engelse band of een Nederlandse band mocht niet, maar wel een uit Somalië en meer van dat soort plekken. Ja, leuke muziek trouwens, alleen kwam er toen geen volk meer.
Ik heb dat toen meegemaakt, toen jullie aan de macht kwamen. Wat ik positief vind aan de culturele zondag was dus dat het cultuur buiten de instellingen op de pleinen bracht. En dat vond ik heel erg interessant.
Dat maakt het heel laagdrempelig voor heel veel mensen. Haat van alle culturele instanties bezorgd. Maar, want die hadden die 5 miljoen graag willen hebben.
Ik denk dat ook heel
en dat was de eerste keer dat ik nazi genoemd werd door de directeur van Tivoli.
Ja, heel veel mensen die hebben het gevoel dat ze dus heel veel dingen uitbesteden aan politici. En ik denk dat wat ze met zo'n wijkraad, dan heb je dus en geld en beslissingskracht. En dan kan je dus weer het gevoel hebben dat je weer wat kan doen. Ik denk dat je wel kan helpen.
Ik heb het ook niet bedacht, want dat is namelijk in gedeeltes van België.
Ja.
En je moet namelijk nooit iets zelf willen bedenken wat al in een goede vorm ergens bestaat.
Beter goed gejat dan slecht bedacht?
Ja, nee, maar waarom zou je het wiel nog opnieuw willen uitvinden?
Ja.
En het is... Ik ben altijd voor deskundig jatten geweest.
En daarna kwamen ook... ik weet niet, toen was Leefbaar Utrecht geloof ik al weg toen de Vrede van Utrecht begon? Dat kwam later.
Ja, dat was...
Ja, in 2013 werd dus gevierd dat hier ooit in Utrecht de Vrede van Utrecht is opgericht in 1713. Dus,
onder andere in deze kerk.
Ja, en ze wilden juist ook dat er zijn allemaal hele grote vredesonderhandelingen hier in Utrecht geweest. Want er waren al inderdaad allemaal plekken waar allemaal diplomaten samenkwamen. En toen is een hele moeilijke vrede beklonken. En ja, Utrecht wilde toen de stad van vrede worden. En die ambitie, ja, ik weet niet, misschien zit dat ook nog een beetje in mijn project, geen idee.
Ja, het belangrijkste wat wij aan de onderhandelingen van de Vrede van Utrecht hebben overgehouden is dat Utrechters Utrechtenaren heten.
Ik dacht, gaat dit nou zeggen?
Is dat zo?
Ja.
Want er waren zoveel Franse diplomaten die homoseksueel geaard waren en die kwamen bij elkaar in de ruïnes achter
Domkerk.
Bij Domkerk.
Ik heb het ook gelezen.
Die bedreven daar, dat is heel erg. Die bedreven daar de liefde. En als scheldwoord voor Utrechters ontstond toen het woord Utrechtenaren. En dat betekent homo. En mensen die niet uit Utrecht komen, zeggen, ik ben een Utrechtenaar. Weet je gelijk dat ze niet uit Utrecht komen? Tenzij het homo's zijn.
Ja, dan
mag het weer wel.
Kijk.
Ik ga jullie vreselijk een laatste vraag stellen. Want we gaan afronden. Wat is er op dit moment mooi aan Utrecht, volgens jullie? En wat moet er dringend veranderen?
Heb je even.
Kijk, Utrecht is... verworden tot wat elke mooie oude stad wordt. Een juppencentrum. De gentrificatie gaat door. De gewone mensen verdwijnen uit de stad. Die kunnen zich dat niet meer veroorloven. Dus straks zal Utrecht zijn wat bijvoorbeeld een echte grote stad als Londen ook is. Daar woont wat familie van me. En dat is allemaal... Een familielid van mij was brandweerman en is multimiljonair. Want het huis waarin die woont is nu 3 miljoen waard. En dat is echt een gewoon huis. En je ziet dat soort grote steden in Londen, waar heb ik wel eens uit, is 1 op de 50 mensen miljonair. Dankzij de huizen die ze bezitten. Er wonen geen gewone mensen meer, die kunnen daar niks betalen. Dus die verhuizen naar de buitenwijken of zelfs naar buiten Londen. Wat bepaalde problemen met zich meebrengt, die men bijvoorbeeld in Utrecht nu ook begint te ervaren.
Zoals?
Nou, probeer maar eens een loodgieter in het centrum te krijgen. Als jij in het centrum een woning hebt en je mag daar niet in met een busje wat ouder is dan zoveel jaar... En je kunt er ook geen parkeerplaats vinden. En het wordt je niet toegestaan om even op de stoep te parkeren als je aan het werk bent. Geen loodgieter zet zijn wagen 3 straten verder. Want dan is hij namelijk zijn halve inventaris kwijt. B, ik overdrijf, maar
ik
ken mensen die...
Ja.
Probeer maar een dakdekker, een loodgieter of wat dan ook in Utrecht in het centrum te krijgen. Dat wordt steeds moeilijker. Als je hier dus woont, betaal je dan ook een extra toeslag. En,
dus het wordt eigenlijk duurder en minder goed leefbaar.
Alles wordt duurder en alleen de rijke mensen, de mensen die het goed hebben...
Ja.
Die zullen uiteindelijk in Utrecht overleven. En de gewone. En daarna zegt een politieke partij: ja, we moeten sociale huurwoningen gaan bouwen. Die bij voorrang bewoond gaan worden door brandweerlui,
leraren,
mensen in de zorg. En vervolgens worden die niet gebouwd.
Ja.
Dus wordt het steeds moeilijker om de scholen te bemensen met. Met goede mensen.
Is er nog iets wel mooi aan Utrecht?
Oh, Utrecht is verder een prachtige stad. Kijk om je heen.
De gebouwen.
We hebben in Utrecht schitterende gebouwen. Maar ik ben van huis uit socioloog. Dus ik kijk eerder naar de mensen dan naar de gebouwen. En ik vind...
mensen kan het beter gaan eigenlijk.
Nou, ik vind eigenlijk dat... Ja, dat je in de eerste plaats moet richten op het geluk van mensen. In Bhutan doen ze dat, hè? Weet je dat?
Bhutan?
Dat is een land. En Bhutan. En dat, dat is het enige land ter wereld wat als doelstelling heeft het nationaal geluksproduct te verhogen. Dus niet om de rijkdom van mensen te verhogen, om het bruto nationaal geluk te verhogen. Een straatarm land, maar het is wel een mooi streven.
Een wethouder van geluk.
Die hebben een koning. En die is wettelijk verplicht om te zorgen dat iedereen in dat land zo gelukkig mogelijk wordt.
Wow.
Dat is natuurlijk. Het lukt natuurlijk niet, maar het is toch wel een leuk
idee. Het is een mooi streven.
Ja. Leuk idee.
Ja, precies. Ja. Marije, wat is jouw antwoord op de vraag?
Ah.
Wat is mooi, wat moet anders?
Ja, ik kwam hier, toen ik in Utrecht kwam wonen, toen was echt een heel ander Utrecht dan nu. Ik heb het echt ook wel zien veranderen, dus ik herken ook wel veel dingen die Henk zegt. Ik vond het eigenlijk altijd een stad met wel een beetje een soort dorpse gezelligheid. Je kan nog steeds door de stad fietsen of lopen en dan, ja, in ieder geval ik wel, best wel veel bekenden tegenkomen. En dat vind ik heel knus en heel fijn. En, maar ik zie ook wel inderdaad die, ja, ook weer polarisatie, ook weer tussen arm en rijk of tussen mensen die we nodig hebben om onze maatschappij te draaien.
Dat is geen polarisatie, dat is beleid.
Ja, en zelf woon ik ook, we hadden het erover toen ik hier kwam, ik woon in een gerenoveerde arbeiderswijk, waar ik natuurlijk... Voor de oorspronkelijke bewoners, toen ik er kwam, zeiden ze, ben ik natuurlijk ook een meisje uit Friesland. Ik zal nooit een van hun worden. Mijn overbuurvrouw woonde er al sinds 1948. Mijn andere buren sinds 1976. Toen was ik nog niet eens geboren, dus ja.
Maar waar wonen de kinderen van je overbuur?
Precies, die wonen allemaal in Leidse Rijn. En Apkoude en verder buiten de stad. En ik denk inderdaad dat we heel erg moeten kijken naar wat we nodig hebben in onze maatschappij. Want anders ontstaat er ook veel onrust tussen de haves en de haves not. En tijdens de corona zagen we welke mensen echt essentieel waren om onze economie draaiende te houden. Of onze eigenlijk maatschappij. Dus ik denk dat we, ja, ik wil naar heel veel dingen van de corona niet terug. Maar misschien wel naar de waardering van heel veel beroepen. En dat die dus wel meer krijgen. En ik woon ook naast een hele grote rijke wijk die gebouwd wordt. Ja, ik denk ook af en toe van, hebben we nog wel meer miljoenen woningen nodig? Hebben we gewoon niet meer parken nodig om elkaar te ontmoeten?
Dat zeg jij vast omdat je al een woning hebt.
Ja, ik woon
de grootste tragische...
Zeker.
Als je al... Ooit Den Uyl zei, volksvijand nummer 1 is de woningnood. Ik maak mijn leven lang al mee dat iedereen wil dat er gebouwd wordt en niemand doet het. En dan ligt het weer aan de koeien en dan ligt het weer aan zus en dan ligt het weer aan zo. Maar er wordt nooit gebouwd. Ja, en de mensen die daar vrede mee hebben, zijn altijd de mensen die al een dak boven hun hoofd hebben.
Ja, en ondanks dat die politici niet helemaal doen wat ik wil, was ik toch wel tijdens de verkiezingen wel een beetje trots. Dat we toch een beetje sociaal stad zijn. En dan leef ik misschien in een bubbel. Maar ik was echt wel heel erg trots dat in onze stad qua stemmen de haat en de angst voor de ander niet had overwonnen. Dat we toch misschien allemaal nog een beetje in een hoopvolle bubbel leven, dat het anders kan. Maar misschien hebben we dat geloof nodig om het beter te maken.
Dat lijkt mij een mooie afsluiter. Dank jullie wel. Het is nu nog eventjes tijd voor vragen uit de zaal. Jullie mogen gewoon roepen. Waarschijnlijk kunnen we het goed horen.
Ja,
daar achterin.
Alleen maar water.
Ik ben het helemaal met u eens, meneer. Ja. Ik heb ooit een liedje geschreven dat heette, dat is een tegeltjeswijsheid geworden. Met een beetje tolerantie ben je altijd op vakantie. En van een zeer succesvolle LP. Er zit wel een walgelijke zin in. De een is Sinterklaas, de ander Zwarte Piet. De een die is verdraagzaam. En de ander is dat niet. Maar
dat is omdat ik een zekere
voorlichting heb om het woord Zwarte Piet op niet te laten rijmen. Maar het is, u heeft helemaal gelijk, meneer, maar ja, helaas. Een hoop mensen zijn eigenlijk niet zo lief als u zou willen dat ze moeten zijn. En hoe dat komt, iedereen heeft daar zijn opvattingen over, ik ook, maar ik kan niet helemaal verklaren. Misschien is het wel. Eén ding is zeker. Als je nou vrede nastreeft. Nou, de kerk heeft een. Die heeft nogal een rol gespeeld in de oorlog natuurlijk. Hè? Want in de Tweede Wereldoorlog werden de kanonnen ingezegend aan beide kanten. Door de kerkvorsten. En Urbanus II in 1195, die begon een oorlog tegen de moslims. Omdat zijn eigen positie nog wat, dat noemen wij een kruistocht, nogal onder vuur stond. Ik bedoel, de kerk is altijd erg oorlogzuchtig geweest, vind ik.
Ja, dat is helaas wel het geval.
Maar de niet-kerk ook. Ik bedoel, elke ideologie is eigenlijk oorlogzuchtig. Ik bedoel, of je nou communisten hebt, of vroeger had je. Ik ben 1% Mongool, mijn kleinzoon zei, dat zag ik al aan je. Want je kunt tegenwoordig genetisch testen waar je vandaan komt. Hè? Dus een van mijn voorouders was ongetwijfeld die Genghis Khan, die wat afgeneukt heeft in de wereld. Want 1 op de 6 mensen op aarde is afstammeling van hem, en ik hoor erbij. En zijn ideologie was, overigens, de Yuan-dynastie, de goddelijke wind. De ideologie werd door de boeddhisten aangedragen. En die vonden dat zijn familie de wereld mocht regeren. En iedereen mocht doodmaken die dat in de weg stond. Ja. En daar heeft hij misbruik van gemaakt. Dus zo zie je maar dat ideologieën worden ook aangeleverd. En niet alleen door de kerk, maar ook door sociale bewegingen. Of het nou Hamas is, of dat het nou
Genghis Khan.
Weet ik wel eens, hè?
Of Genghis Khan. Die was niet zo verdraagzaam,
blijkbaar. En die worden aangedragen. En dan zijn er altijd mensen die dat leuk vinden om daarvoor te. Of leuk vinden.
Ik ga hier even onderbreken, Henk. Want ik ben toch wel benieuwd of er nog wat meer vragen uit de zaal zijn.
Ja? Ja? Mij een beetje bezighoudt. beetje van, ja, dan moet je kiezen. En wat mij opvalt, je hoeft niet te kiezen, je kan ook wel voor de mensen kiezen.
Ja.
Dus de mensen die lijden, dat zijn de slachtoffers. Ja. Die demonstranten zien, maar dat ook niet echt voor Israël in sport voor de
maar mij wel. Met Joden. Ze verspreken zich wel eens, hè?
Zelf heb ik niet de indruk dat dat bijdraagt aan, ja, aan een oplossing. Terwijl, als ik echt vrede na zou streven, ook met jouw postertje, dan zou je waarschijnlijk iets anders gaan doen. Dus als we het hebben over vrede, betreft, wat zou je dan anders kunnen doen dan de ander iets niet te gunnen?
Ja, dan zeg ik hetzelfde als wat ik net had gezegd. Wel dat gesprek hebben van waarom vind jij dat? En dat is nu wel lastig bij sommige demonstraties. Dat het af en toe heel erg is van ik wil dat jij dit vindt. Want anders dan wil ik niet met je praten. En dat is dan eigenlijk zitten we dan gewoon het conflict waar je... ja, dan heb je gewoon dezelfde uiterste. Alleen, ja, ik kan eigenlijk ook wel ergens...
Het gesprek vind ik een naïef en goedkoop wereldbeeld.
Ja, dat is misschien ook wel zo.
Er staat namelijk elke week in de libellen. Gaat jouw man vreemd? Ga eens met hem praten.
Ja, ja.
Heb je zelf last van irritante oksels? Ga eens praten met iemand die veel van oksels weet. Praten lost niet zoveel op, ben ik bang.
Helaas, ja, als ik kon toveren, dan kwam alles
kijk,
voor elkaar.
Kijk, heb ik ook nog geschreven, ja.
Dan was niemand de sigaar.
Ja, ja. Dus, je kent het.
Ja, ja dus nee, ja, ik vind het gewoon lastig af en toe. Als we gewoon het hele conflict zoals het daar is, hier naar hier gaan verplaatsen. Al moet ik ook wel zeggen dat als inderdaad een universiteit en het onderzoek draagt bij aan de ontwikkeling van wapens, dat vind ik dan ook wel weer een beetje lastig. Moet je dat doen? Is het dan ook bespreekbaar dat we bepaalde onderzoeken stopzetten als het bijdraagt aan de ontwikkeling van wapens? Willen we dat eigenlijk wel? Dat vind ik legitieme dingen die dan in zo'n gesprek...
Tuurlijk mag je dat vinden, maar dat is nooit wat gevraagd wordt. Er wordt altijd gewoon gevraagd, er mag niet samengewerkt worden met Joden.
Ja, maar, nou...
dat is eigenlijk waar het heel vaak op neerkomt. He?
Ja, nee, kijk, ik zit ook niet heel erg diep...
En die heet nou vaak Zionisten.
Ik zit niet heel erg diep in die zaken, maar wat ik... ik denk wel dat... het is gewoon... ik probeer heel erg te richten op van dat je een middel inzet. Dus een actiemiddel. Dat je eigen boodschap kracht bijzet. Dus als je meteen iets gaat bezetten of meteen heel heftig... Dan kan je ook niet meer escaleren. Dan kan je ook niet meer... dan is het heel lastig. Dus...
En het werkt vaak averechts.
Ja, want we hebben het nu over het actiemiddel en niet over hun punten.
Juist.
Dus dat vind ik heel lastig. Maar ja, ik ben dan natuurlijk ook alweer te oud voor hun om te adviseren. Dus
waarom?
Ik zie het gewoon
ze
uiteindelijk
zijn vaak
als
zo dom bezig dat een beetje
uiteindelijk
goed uitkomt,
van,
hoor.
Verandering, daar zitten allemaal mensen zijn daarmee bezig. Ik doe mijn ding en ik ga me gewoon niet te veel daarmee bemoeien. Want ja, ik zit niet aan die tafel en ik doe niet die argumenten.
Enerzijds boeit het de mensen natuurlijk niet echt wat er gebeurt, dus het is lekker ver weg. En dat is tenminste hoe ik het ook wel een beetje ervaar. Hè? Het feit dat we hier met een mannetje van 30, 40 zitten.
Als wij ons nu allemaal vermommen. En we gaan Engels praten en we gaan aan de Universiteit van Utrecht eisen dat alle banden met alle Israëlische universiteiten verbroken worden. Gaat het bestuur nog met je praten ook?
Ja, vanavond haal je tv nog.
Dus. En je haalt vanavond tv. Want
maar,
als nou één ding duidelijk geworden is hoe zwak bestuur is.
Ja, dat denk ik niet. Ik denk gewoon dat ik denk echt dat er heel veel dingen aan het verschuiven zijn. Dus dat we denken in heel veel vaste frames. En er zijn nu heel veel dingen zijn aan het verschuiven. Heel veel van die studenten, die zijn echt allemaal opgevoed met wat, net zoals ik, helemaal geprogrammeerd met eindeloos Tweede Wereldoorlog films. En ze zijn helemaal geprogrammeerd van dit nooit meer. En dat dit, dus dat er hele grote groepen mensen worden vermoord, dat zien zij daarin. Dan zien zij wat er in...
Maar dan is dat al een deel van het probleem. Dat ze zijn geprogrammeerd.
Inderdaad.
Want je hebt nogal wat Joodse familie.
Nee, maar ik zeg gewoon van wat ik hoor in gesprekken. Heel veel mensen die demonstreren. Ik ben het ook niet altijd eens met de vorm. Maar heel veel mensen hebben het gevoel dat ze echt zich moeten inzetten tegen een massamoord.
Maar dat mag ook. Waar wij het even over hadden, is dat tegenwoordig mevrouw door mij, ik ken haar persoonlijk en ik bewonder haar enigszins, de burgemeester van Amsterdam toestemming moet vragen aan wat als Hamas verklede idioten of zij een gedeelte van haar stad mag betreden. En dat doet ze ook nog. En dat is dus zwak bestuur. Zwak bestuur is, als jij van de Universiteit van Utrecht bent, dat, nee, Utrecht viel nog wel mee, maar van de Vrije Universiteit in Amsterdam, dat je echt gaat onderhandelen met gemaskerde mensen in het Engels over het bestuur van de universiteit. Het zal wel modern zijn.
Nee, dat is ook weer een teken van de tijd waar we het eigenlijk ook al over hebben gehad.
Tijd heeft geen tekens, Willem Frederik Hermans.
Ik weet de cijfers niet helemaal, maar ik geloof dat 45% van de studenten is tegenwoordig uit een ander land. Dus die spreken Engels. Dus dat is gewoon de universiteitspopulatie.
Helaas wel, ja.
Dus heel veel mensen zijn gewoon tegenwoordig Engels.
Maar het kan zijn dat de politie in Amsterdam net de verkeerde opgepakt heeft. Maar ruim de helft was geen student, hoor.
Ik weet het niet, ik heb het niet gevolgd.
Ik denk dat de punten duidelijk zijn. Is er nog één laatste vraag uit de zaal? Anders gaan we afronden. Oh, er zijn er zelfs twee. Nou, als jullie het kort kunnen houden, dan kunnen jullie nog allebei aan de beurt.
Kunnen wij lekker
lang voor. Naborrel is ook nog.
Er wordt veel over politiek gesproken en over studenten. Maar is er ook een rol weggelegd voor het onderwijs in Utrecht?
Ja, natuurlijk.
In dit kader?
Onderwijs moet altijd alles goed maken.
En hoe zien jullie dat?
En dat is de tragiek van onderwijs tegenwoordig.
Ik heb een dochter van 10,5 en de ene week heeft ze weer een lespakket over obesitas en de andere week heeft ze weer een lespakket over het een en ander. Ik weet niet, ik vind zelf heb ik dat ook, maar die docenten die moeten al zoveel. Ik wil gewoon eigenlijk dat ze leert lezen.
Ik denk dat het belangrijkste is, dan kunnen ze leren denken.
Waar ze het eerder over hadden, waar ze wel aandacht aan besteden, is van wat is waar? Of waar komt deze informatie vandaan? Ik denk dat dat wel waardevol is, maar dat doe ik als ouder zelf ook. Ik vind het ook weer zo lastig om heel hoopvol te zeggen dat de docenten alles en de volgende generatie alles.
Heb je volkomen gelijk.
Dus ik probeer dat eigenlijk een beetje te voorkomen, maar als een school mij vraagt om te komen, ik ben wel al een paar keer geweest, dan doe ik dat wel. Ja, dat is niet mijn strijd. Maar wat ik dus wel bijvoorbeeld heb gedaan, is ik heb ze zelf een poster laten maken. En ik heb ze allemaal beelden laten zien van demonstraties. En proberen uit te leggen hoe bepaalde symbolen en communicaties proberen te werken. Maar de klassenstrijd is niet mijn strijd. Al doe ik dat wel gewoon op andere dingen in mijn leven. Maar wat ik dus probeer vanuit mijn werk, dat mensen bewust zijn hoe symbolen en bepaalde boodschappen hun beïnvloeden. En dat doe ik natuurlijk zelf ook. Maar ik wil mensen ook graag die tools geven van heb je door wat mensen met jou doen?
Ja, toch even u gelijk, mevrouw. Want als je nou in het onderwijs eens begint met alle onzin weg te gooien. Mijn kleinzoon die weet tegenwoordig alles over transgenders. En voor mij mag het hoor. Ik ben heel vrij opgevoed en ik doe het mijn kleinkinderen ook. Maar het zou misschien belangrijker zijn als ze goed konden leren lezen. Want dan leren ze taal. En taal is denken. Zoals de filosoof Wittgenstein al zei. Dat heb jij vast op school gehad. En, En als je kunt denken, dan kun je ook begrippen als vrede en oorlog beter hanteren. Dus ik denk dat de basisbegrippen, alles begint niet dat je weet dat er wel 94 LHBTQ's zijn. En ze zitten allemaal in mijn familie hoor, ik ben de enige hetero. Maar het is, tenminste zaten erin, laat ik correct blijven. Dus het zal me allemaal volstrekt worst wezen. Maar het begint allemaal met gewoon leren lezen, schrijven. En vooruit te nemen rekening mee, want dan word je ook niet opgelicht door de ziggo.
En verdraagzaamheid.
En verdraagzaamheid.
Ja, maar dan krijg je, zoals Jan Blokker ooit zei, omgangsvormen krijg je er vroeger op school gratis bij cadeau.
Ik ga een anekdote. Ik nam mijn dochter mee naar de Pride. En ik dacht, het is leuk, allemaal kleuren, confetti, mensen op boten, ziet er allemaal heel vrolijk uit. Ze vond het heel saai. Ze zei ze van, mam, ik vind het echt heel stom. Het is toch gewoon, waarom heb je één speciale dag? Dat is toch gewoon elke dag. Dat is gewoon zo'n onzin dat je, dit hoeft gewoon niet. Ik vind dit gewoon heel gewoon. En toen dacht ik echt zo van, ja misschien heb je ook wel gewoon.
Als je nou ziet, hè, de Pride, heel Utrecht zit helemaal vol met Prides en transgender oversteekplaatsen. En toch neemt de afstand. De tolerantie ten aanzien van mensen die niet heteroseksueel zijn af. En dan zou je dus bijvoorbeeld de vraag kunnen stellen. Dan kan je, wat wij in Utrecht nu gedaan hebben, is er nog op een extra prijdag tegenaan gegooid. Of dat verstandig is. En ik denk zelf van niet. Maar ik denk dat je het anders moet oplossen. Maar ja, ik heb heel ouderwets school gehad. Ik leerde gewoon van alles wat je moest leren. Een beetje Frans, een beetje Engels, een beetje zo.
Ja,
en de omgangsvormen kregen
we niet. Ik ga jullie weer toch even onderbreken, want we zijn eigenlijk aan het eind. En ik had mevrouw nog één laatste vraag beloofd. Dus ik geef haar nu de microfoon.
Wie?
Daar links.
Ach, er is ook zo vaak vrede beloofd.
Er is ook van zo'n poster van jou. Of althans, ik hoop dat die van jou is, want dat is ook mijn vraag. Er is ook een poster waar twee duiven op staan.
Ja.
Is die ook van jou?
Ja.
En
ja.
Die vind ik dus het mooist. En ik heb het... Ik heb hem gekregen van Martijn. Dus, want ik zei dus dat ik hem zo mooi vond. En toen zei hij, ik heb er nog geen liggen. Ik denk dat de essentie van vrede is. Dat je er toch ergens samen uit moet komen.
Ja, dat is dan toch een andere zanger. Dat is, denk niet wit, denk niet zwart, denk niet zwart-wit.
Nou ja,
maar in de kleur van je
precies,
hart.
Precies, nou ja. Maar het is wel
mooi liedje.
Die spreekt me dus als beeld heel erg aan. Omdat er twee duiven in twee kleuren met allebei een vredestak in hun bek. Dat ik denk, dat compliment wilde ik je even geven. Ik moest het kort houden van, want die vind ik dus echt heel mooi.
Dat is een Utrechtse ontwerper en die heet Samira Sharoet. En die heeft dat gemaakt. En het zijn allemaal Utrechtse ontwerpers. We hebben toch heel veel talent. En ik wil ondertussen ook nog even toch dan... Ik pak de handschoen op en ik zal hem dan toch inzetten voor lespakket verdraagzaamheid.
Ja, ik vind dat je dat niet moet doen.
Daar gaan we tijdens de borrel verder over praten. Dat gaan we doen.
Meer mensen nou maar lezen en schrijven. Geef ze goede boeken om te lezen. Boeken die bijvoorbeeld over verdraagzaamheid gaan. Zodat ze die kunnen begrijpen. En hoef jij je lespakket niet te geven.
Allemaal Dostoevsky, Oorlog en Vrede.
Juist. Ik wil graag een hartelijk applaus voor onze sprekers. En wees ook in de borrel.
Ja, voor we aan de borrel gaan. Sorry Henk.
Prima.
Wil ik nog even de aandacht vragen om de sprekers te bedanken. Anders staat klaar met een aantal bedankjes. En die zijn voor alle drie de sprekers. Maar een heel attent en creatief gemeentelid van ons. Die kwam zomaar bij ons aanbellen. Bij Anne aanbellen letterlijk. Omdat hij nog wat had gemaakt. En dat willen we graag overhandigen. Dus misschien onder nog een hartelijk applaus voor iedereen.
Oeh, wat aardig.
Lekker dan.
En dit is de knips van de raket.
Het wat?
Het zelfgemaakte raketje is
deze. Oh, dat heeft wat leuk. Oh, wat aardig.
Oh, wat lief.
Nou, jeez. Ik snap niet helemaal wat het is.
Wat is het? Het is een tegeltje. En in plaats van een marentak komt de muziek uit.
Oh,
dus,
nou, leuk toch?
Ik denk dat ik hier dan Bob Dylan in zie en John Lennon. En een beetje toveren.
Wat leuk, ja, ach.
Wat aardig.
Dan nogmaals hartelijk dank voor uw komst vanavond. Als u aan de borrel gaat en een leuke avond heeft gehad, dan kunt u overwegen om iets bij te dragen aan de avond, zodat we dit mogelijk kunnen blijven maken. Nou, dan een wel thuis en een fijne borrel allemaal. Daar achteraan.